Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 118 en daarvan het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door zere hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen, wij zien het, maar doorgronden het niet. Psalm 118, vers 11. Het schriftgedeelte wat we vanmiddag willen lezen is uit Matthäus 16, vanaf vers 13 tot en met 20. Matthäus 16, vanaf vers 13. Maar vooraf doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees nu Matthäus 16 vanaf vers 13. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordde zij tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zouden zeggen dat hij was, Jezus de Christus.
Gemeente, zingen we nu eerst van Psalm 71, het tweede vers. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen dat gij, o groot ontfermer, mijn burg zijt en beschermer. Psalm 71, het tweede vers. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij u voor een preek lezen van Jesaja. U kunt de tekst vinden in Matteüs 16, vers 18. Dus Matteüs 16, vers 18, deze woorden: op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen hetzelfde niet overweldigen. Tot zover. Gemeente, als collectezang gaan we zingen Psalm 89, vers 9 en 12. 89, 9. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. En ook het 12e vers. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God, mijn rotssteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon door al zijn broeders te eren. Als koning zal hij zelf de koningen regeren. Mijn goedertierenheid, zijn rijkstroon eeuwig stijven en mijn gemaakt verbond met hen bestendig blijven. 9 en 12 van Psalm 89.
Thank you.
Gemeente, behoren wij tot de gemeente die op de steenrots Christus is gebouwd? Zijn wij leden van de enige kerk waarin onze zielen zalig kunnen worden? Dit zijn ernstige vragen. Ze verdienen onze ernstige overdenking. Maar wat is deze gemeente? Hoe ziet ze eruit? Wat zijn haar kenmerken? Waar is ze te vinden? Daar gaat het over in deze preek uit Matteüs 16, vers 18. De gemeente die Christus bouwt is het thema. Vijf gedachten. Ten eerste een gebouw. Ten tweede een bouwer. Ten derde een fundament. Ten vierde een aangewezen gevaren. En ten vijfde verzekerde veiligheid. De gemeente die Christus bouwt. Ten eerste een gebouw. Er staat mijn gemeente. Ten tweede een bouwer. Christus zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Ten derde een fundament. Op deze Petra of deze steenrots zal ik mijn gemeente bouwen. Ten vierde, aangewezen gevaren. Er staat de poorten der hel. En ten vijfde, verzekerde veiligheid. De poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. We hebben hier in de tekst ten eerste een gebouw. De Heer Jezus Christus spreekt over mijn gemeente. Wat is deze gemeente? Er kunnen maar weinig vragen gesteld worden die van groter belang zijn dan deze. De kerk uit onze tekst is geen materieel gebouw. Ze is geen tempel met handen gemaakt van hout, steen of marmer. Ze is een gezelschap van mannen en vrouwen. Ze is geen specifieke zichtbare kerk op aarde. De gemeente uit onze tekst is een kerk die in de ogen van mensen veel minder indruk maakt dan welke zichtbare kerk dan ook, maar in Gods ogen van veel groter belang is. De gemeente uit onze tekst bestaat uit alle ware gelovigen in de Heer Jezus Christus. Uit allen die werkelijk heilige en bekeerde mensen zijn. Ze omvat allen die berouw hebben gehad over de zonde. En door het geloof tot Christus gevlucht zijn. En in hem tot nieuwe schepselen gemaakt zijn. Ze is samengesteld uit al Gods uitverkorenen. Uit allen die Gods genade ontvangen hebben. Allen die in het bloed van Christus gewassen zijn. Allen die met de gerechtigheid van Christus bekleed zijn. Allen die door de geest van Christus wedergeboren en geheiligd zijn. Al deze mensen van allerlei naam en stand, uit alle naties, volken en talen, vormen de gemeente uit onze tekst. Ze is het lichaam van Christus. Ze is de kudde van Christus. Ze is de bruid. Ze is de vrouw van het Lam. Ze is de heilige, algemene, apostolische kerk. Ze is de gemeente op de steenrots. De leden van deze gemeente aanbidden God niet allemaal op dezelfde manier. Maar de leden van deze gemeente komen allemaal tot één genadetroon. Ze aanbidden allemaal met één hart. Ze worden allemaal geleid door één geest. Ze zijn allemaal werkelijk en waarlijk heilig. Ze kunnen allemaal zeggen halleluja. En ze kunnen allemaal antwoorden amen. Deze gemeente is de kerk aan wie de genadige beloften van de Heere toekomen. Zijn beloften van bewaring, bestendiging, bescherming en uiteindelijke heerlijkheid. Het eigenlijke onderwerp van alles wat wij in de schrift lezen over de eindeloze en zaligmakende genade die God zijn gemeente bewijst, is alleen deze gemeente, die we terecht het verborgen lichaam van Christus noemen. Hoe klein en veracht de ware kerk in deze wereld ook mag zijn, ze is in Gods ogen dierbaar en achtenswaardig. De tempel van Salomo in al zijn heerlijkheid was armzalig en verachtelijk vergeleken met deze gemeente die op de steenrots gebouwd is. Gemeente, ik ga ervan uit dat de dingen die ik zojuist gezegd heb diep zullen doordringen in het gemoed van ons allen. Buiten de gemeente die op deze steenrots is gebouwd, kan er geen zaligheid zijn. Het tweede punt is de bouwer. Onze tekst gaat niet alleen over een gebouw, maar ook over een bouwer. De Heer Jezus Christus verklaart: ik zal mijn gemeente bouwen. Alle drie de personen in de gezegende drie-eenheid zorgen teer voor de ware gemeente van Christus. Ongetwijfeld is het zo dat het in de Bijbel geopenbaarde heilsplan ieder lid van Christus verborgen lichaam door God de Vader verkoren, door God de Zoon verlost en door God de Heilige Geest geheiligd wordt. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, drie personen in één God, werken samen in de zaligheid van iedere gezaligde ziel. Dit is een waarheid die nooit vergeten moet worden. Niettemin is er een specifiek aspect waarin de hulp voor de kerk besteld is bij de Heer Jezus Christus. Hij is bij uitnemendheid de verlosser en zaligmaker van de gemeente. En daarom horen we hem in onze tekst zeggen: ik zal bouwen. Het werk van het bouwen is mijn bijzondere werk. Het is Christus die de geleden van de gemeente te zijner tijd roept. Ze zijn geroepen van Christus Jezus. Het is Christus die hen levend maakt. De Zoon maakt levend die hij wil. Het is Christus die hun zonden afwast. Hij heeft ons lief gehad en ons van al onze zonden gewassen in zijn bloed. Het is Christus die hun vrede geeft. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Het is Christus die hun het eeuwige leven geeft. Ik geef hun het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Het is Christus die hun bekering geeft. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Het is Christus die hen in staat stelt om Gods kinderen te worden. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Het is Christus die het werk in hen voortzet wanneer dat begonnen is. Omdat ik leef en gij zult leven. Kortom, het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Hij is de overste leidsman en volleinder van het geloof. Hij is het leven. Hij is het hoofd. Uit hem wordt ieder lid van het verborgen lichaam der christenen van al het nodige voorzien. Door hem worden ze voor struikelen bewaard. Hij zal hen tot het einde toe bewaren en hen onstraffelijk stellen voor de troon van de Vader in grote vreugde. Hij is in alles, hij is alles in alle gelovigen. De machtige werkmeester door wie de Heer Jezus Christus dit werk in de leden van zijn gemeente uitvoert, is ongetwijfeld de Heilige Geest. Hij is het die altijd bezig is te vernieuwen, tot ontwaking te brengen, te overtuigen, tot het kruis te leiden, van gedaante te veranderen, de ene na de andere steen uit de wereld te nemen en toe te voegen aan het verborgen gebouw. Maar de grote meesterbouwer die de uitvoering en voltooiing van het verlossingswerk op zich genomen heeft, is de Zoon van God, het woord dat vlees is geworden. Het is Jezus Christus die bouwt. In het bouwen van de ware kerk verwaardigt de Heer Jezus zich om veel ondergeschikte instrumenten te gebruiken. De bediening van het evangelie, de verspreiding van de schrift, de vriendelijke bestraffing, het woord gesproken op zijn tijd, de trekkende invloed van verdrukkingen, allemaal zijn het middelen en toepassingen waardoor zijn werk wordt voortgezet en de geest leven aan zielen meedeelt. Maar Christus is de grote, toezichthoudende architect die alles wat er gebeurt ordent, leidt en bestuurt. Paulus kan planten en Apollos nat maken, maar God geeft de wasdom. Predikanten kunnen preken, auteurs kunnen schrijven, maar alleen de Heer Jezus Christus kan bouwen. En als Hij niet bouwt, staat het werk stil. Groot is de wijsheid waarmee de Heer Jezus Christus zijn gemeente bouwt. Alles wordt op de juiste tijd en op de juiste plaats gedaan. Elke steen wordt op zijn beurt op de juiste plaats gelegd. Soms kiest hij grote stenen en soms kiest hij kleine stenen. Soms vordert het werk snel en soms vordert het langzaam. De mens is nogal eens ongeduldig en denkt dan dat er niets gebeurt. Maar de tijd van ons mensen is niet Gods tijd. 1000 jaren zijn in zijn ogen maar als 1 dag. De grote bouwer maakt geen fouten. Hij weet wat hij doet. Hij ziet het einde vanaf het begin. Hij werkt met een volmaakt, onveranderlijk en zeker plan. De indrukwekkendste ontwerpen van architecten zijn maar onbetekenend kinderspel vergeleken bij Christus' wijze raadslagen betreffende zijn gemeente. Groot is de verwaardiging en barmhartigheid die Christus laat zien in het bouwen van zijn gemeente. Vaak kiest hij de onwaarschijnlijkste en ruwste stenen uit en gebruikt ze in een zeer voortreffelijk werk. Hij veracht niemand en hij verwerpt niemand wegens vroegere zonden en vorige overtredingen. Vaak laat hij fariseeën en tollenaars pilaren van zijn huis worden. Hij heeft lust om zijn goedertierenheid te betonen. Vaak neemt hij de meest gedachteloze en goddeloze mensen en verandert ze in gepolijste hoekstenen van zijn geestelijke tempel. Groot is de macht die Christus doet blijken in het bouwen van zijn gemeente. Hij zet zijn werk voort, ondanks tegenstand van de wereld, het vlees en de duivel. In storm en in onweer, dwars door roerige tijden heen, vordert het gebouw rustig en in stilte, zonder lawaai, zonder beroering, zonder opwinding, net als Salomo's tempel. Ik zal werken, verklaart hij, en wie zal het keren? Gemeente, de kinderen van deze wereld stellen weinig of geen belang in het bouwen van deze gemeente. De bekering van zielen is hun geen zorg. Wat betekenen gebroken geesten en boetvaardige harten voor hen? Wat betekent zonde, overtuiging of geloof in de Heer Jezus voor hen? Het is allemaal dwaasheid in hun ogen. Maar terwijl de kinderen van deze wereld zich nergens om bekommeren, is er blijdschap voor de engelen Gods. Het is vaak gebeurd dat de wetten van de natuur werden opgeschort voor de bewaring van de ware kerk. In deze wereld worden al Gods handelingen in zijn voorzienigheid ten goede van die kerk geordend en geregeld. Omwille van de uitverkorenen wordt er een eind gemaakt aan oorlogen en ontvangen naties vrede. Politici, heersers, keizers, koningen, presidenten en bestuurshoofden hebben hun schema's en plannen en hechten daar enorm veel belang in. Maar er vindt een ander werk plaats dat van oneindig veel groter gewicht is en waarvoor ze slechts de bijlen en zagen in Gods handen zijn. Dat werk is de oprichting van de geestelijke tempel van Christus, het verzamelen van levende stenen voor de ene ware kerk. Wij moeten ons er diep dankbaar voor voelen dat het bouwen van de ware kerk gelegd is op de schouders van een held. Als het werk van mensen afhankelijk was, zou het al snel stil liggen. Maar gelooft zij God, het werk is in handen van een bouwer die nooit faalt in de volvoering van zijn plannen. Christus is de almachtige bouwer. Hij zal zijn werk voortzetten, ook al kennen naties en zichtbare kerken hun plicht misschien niet. Christus zal nooit falen. Wat hij ondernomen heeft, zal hij zeker voltooien. We gaan nu naar het derde punt. Het fundament waarop deze gemeente gebouwd wordt. De Heer Jezus Christus zegt ons, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Wat bedoelde de Heer Jezus Christus toen hij over dit fundament sprak? Bedoelde hij de apostel Petrus, tot wie hij toen sprak? Ik denk stellig van niet. Als hij Petrus bedoeld had, zou hij zeker gezegd hebben, op u zal ik mijn gemeente bouwen. Even duidelijk als dat hij zei, ik zal u de sleutelen geven. Nee, de Petra, de steenrots, was niet de persoon van de apostel Petrus, maar de goede belijdenis die de apostel zojuist had afgelegd. Niet Petrus, die dwaalzieke, onverstandige man, maar de machtige waarheid die de Vader aan Petrus geopenbaard had. Het was de waarheid aangaande Jezus Christus zelf, die de steenrots was. Het was Christus middelaarschap en Christus messiaschap. Het was de gezegende waarheid dat Jezus de beloofde zaligmaker, de waarachtige borg, de werkelijke voorbidder tussen God en mensen was. Dit was de steenrots en dit het fundament waarop de gemeente van Christus gebouwd zou worden. Het fundament van de ware kerk werd gelegd tegen een machtig grote prijs. Het was nodig dat de Zoon van God onze natuur zou aannemen en in die natuur zou lijden, sterven, niet voor zijn eigen zonden, maar die van ons. Het was nodig dat Christus in die natuur het graf in zou gaan en weer zou opstaan. Het was nodig dat Christus in die natuur ten hemel zou varen om te zitten aan de rechterhand Gods, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende voor al zijn volk. Geen ander fundament kon hebben voorzien in de noden van verloren, schuldige, verdorven, zwakke en hulpeloze zondaars. Dat eenmaal teweeggebrachte fundament is heel sterk. Het kan het gewicht dragen van de zonden van de hele wereld. Het heeft het gewicht gedragen van alle zonden van alle gelovigen die erop gebouwd hebben. Zonden in gedachten, zonden in de verbeelding, zonden van het hart, zonden van het hoofd, zonden die iedereen gezien heeft en zonden die niemand kent. Zonden tegen God en zonden tegen mensen, zonden van allerlei vorm en soort. Die machtige steenrots kan het gewicht van al deze zonden dragen zonder te bezwijken. Het middelaarsambt van Christus is een genoegzaam geneesmiddel voor alle zonden van de hele wereld. Met dit ene fundament is ieder lid van Christus' ware gemeente verbonden. In veel dingen zijn de gelovigen verdeeld en hebben ze verschil van mening. Wat betreft het fundament van hun ziel zijn ze allemaal eensgezind. Ze zijn allemaal op de steenrots gebouwd. Vraag hun waar ze hun vrede, hoop en blijde verwachting van de toekomende goederen vandaan halen. U zult zien dat alles voortvloeit uit die ene machtige bron, Christus, de middelaar tussen God en mensen, en het ambt dat Christus bekleedt als de hoge priester en borg van zondaren. Gemeente, kijk eens naar uw eigen fundament. Als u wilt weten of u wel of geen lid bent van de ene ware kerk. Het is een punt dat door uzelf geweten kan worden. Uw openbare eredienst kunnen we zien. Maar we kunnen niet zien of u persoonlijk op de steenrots bent gebouwd. Uw aangaan aan de tafel des Heren kunnen we zien. Maar we kunnen niet zien of u verbonden bent met Christus. Of u één met Christus bent en Christus in u is. Pas op dat u geen vergissing begaat wat betreft uw eigen persoonlijke zaligheid. Zorg dat uw eigen ziel op de steenrots is gebouwd. Zonder dit betekent al het andere niets. Zonder dit zult u in de oordeelsdag nooit kunnen bestaan. Duizendmaal beter om op die dag aangetroffen te worden in een hutje op de steenrots dan in een paleis op het zand. In de vierde plaats zullen we spreken over de aangewezen beproevingen van de gemeente, waarop onze tekst wijst. Er wordt melding gemaakt van de poorten der hel. Onder die uitdrukking moeten we de macht van de vorst der hel, de duivel, verstaan. De geschiedenis van de ware gemeente van Christus is er altijd een van conflict en oorlog geweest. Zij is onophoudelijk aangevallen door een dodelijke vijand, de Satan, de overste van deze wereld. De duivel haat de ware kerk van Christus met een eeuwige haat. Hij hitst altijd op tot verzet tegen al haar leden. Hij spoort de kinderen van deze wereld altijd aan om zijn wil te doen en Gods volk te benadelen en te kwellen. Kan hij de kop niet vermorzelen? Dan zal hij de versenen vermorzelen. Kan hij de gelovigen niet van de hemel beroven? Dan zal hij hen onderweg kwellen. De oorlog met de machten van de hel is 6000 jaar lang de ervaring geweest van heel het lichaam van Christus. Zij is altijd een brandend braambos geweest, die toch niet verteerd werd. Een vrouw die in de woestijn vluchtte, maar niet verzwolgen werd. De zichtbare kerk hebben hun tijden van voorspoed en periode van vrede, maar voor de ware kerk is er nooit een tijd van vrede geweest. Haar conflict is altijd durend. Haar strijd houdt nooit op. De oorlog met de machten van de hel is ook de ervaring van elk afzonderlijk lid van de ware kerk. Iedereen moet strijden. Wat is het leven van elke heilige anders dan een strijdverslag? Wie waren mannen als Paulus, Jacobus, Petrus, Johannes, Polycarpus, Augustinus, Luther, Calvijn? Anders dan soldaten die in een constante oorlog is verwikkeld. Soms zijn de heiligen in eigen persoon aangevallen, soms hun eigendommen. Soms werden ze geteisterd door roddel en laster, soms door openlijke vervolging. Maar hoe dan ook, de duivel is voortdurend tegen de kerk aan het strijden geweest. De poorten der hel hebben het volk van Christus voortdurend aangevallen. Zij die het evangelie prediken, kunnen allen die tot Christus komen de grootste en dierbare belofte voorhouden. Wij kunnen u in de naam van onze Meester vrijmoedig de vrede Gods aanbieden die alle verstand te boven gaat. Barmhartigheid, vrije genade en een volle zaligheid wordt iedereen aangeboden die tot Christus komt en in hem gelooft. Maar we beloven u geen vrede met de wereld of met de duivel. Integendeel, wij waarschuwen u dat er strijd moet zijn zolang u in het lichaam bent. We willen u niet tegenhouden of afschrikken van de dienst van Christus, maar we willen wel dat u de kosten overrekent en ten volle begrijpt wat de dienst van Christus met zich meebrengt. Verwondert u niet over de vijandschap van de poorten der hel. Indien ge van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Zolang de wereld de wereld en de duivel is, zolang moet er strijd zijn en zolang moeten degenen die in Christus geloven, soldaten zijn. De wereld heeft Christus gehaat en de wereld zal de ware christenen haten, zolang de aarde bestaat. De grote reformator Luther heeft gezegd, Kain zal Abel blijven vermoorden, zolang de kerk op aarde is. Wees ook voorbereid op de vijandschap van de poorten der hel. Doe de gehele wapenrusting Gods aan. Davids toren bevat 1000 rondassen, allemaal gereed om door Gods volk gebruikt te worden. De wapenen van onze krijg zijn in de praktijk beproefd door miljoenen arme zondaars zoals ons en hebben het nooit laten afweken. Wees ook lijdzaam onder de vijandschap van de poorten der hel. Het werkt alles mede ten goede voor u. Het strekt tot heiligmaking. Het zal u wakker houden. Het zal u nederig maken. Het zal u dichter naar de Heer Jezus Christus toedrijven. Het zal u van de wereld spenen. Het zal helpen om u meer te laten bidden. Wat meer is, het zal u naar de hemel doen verlangen. Het zal u niet alleen met uw lippen, maar ook met uw hart leren zeggen, kom Heer Jezus, uw koninkrijk komen. Wees niet terneergeslagen door de vijandschap van de hel. De strijd van Gods ware kind is evengoed een kenmerk van genade als de innerlijke vrede die hij geniet. Geen kruis, geen kroon, geen conflict, geen zaligmakend christendom. Zalig zijt gij, zei de Heere Jezus, als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Als u nooit vervolgd wordt omwille van de godsdienst en alle mensen wel van u spreken, mag u er met recht aan twijfelen of u behoort tot de gemeente op de steenrots. Voordat we nu verder lezen, gaan we eerst met elkaar zingen. Van Psalm 94, het 8e en ook het 12e vers. 94 vers 8. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Het oordeel keert vol majesteit haast weder tot gerechtigheid. Al wie oprecht is van gemoed, die merkt het op en keurt het goed. En ook het 12e vers 8 en 12 van Psalm 94. Onze vijfde gedachte, de verzekerde veiligheid van de ware gemeente van Christus. Door de bouwer wordt een heerlijke belofte gegeven. De poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Hij die niet liegen kan, heeft zijn woord gegeven dat alle machten van de hel zijn gemeente nooit omver zullen werpen. Ze zal blijven bestaan, ondanks elke aanval. Ze zal nooit overwonnen worden. Alle andere geschapen dingen vergaan en verdwijnen, maar niet de gemeente die op de steenrots gebouwd is. De machtigste steden zijn tot ruïnes geworden. Maar ondertussen bestaat de ware gemeente nog steeds. De poorten der hel overweldigen haar niet. Veel van de vroegste zichtbare kerken zijn in verval geraakt en vergaan. Waar is de gemeente van Efeze, de gemeente van Antiochië? Waar is de gemeente van Alexandrië en de gemeente van Constantinopel? Waar zijn de gemeenten van Korinthe, Filippi en Thessalonica? Ja, waar zijn ze allemaal? Ze roemden niet in het ware kruis van Christus. Ze hielden het evangelie niet vast. Ze gaven de Heer Jezus niet zijn rechtmatige ambt en het geloof niet zijn rechtmatige plaats. Ze bevinden zich nu onder de dingen die geweest zijn. Hun kandelaar is weggenomen, maar ondertussen heeft de ware gemeente voortgeleefd. Werd de ware kerk in het ene land onderdrukt? Ze is naar een ander land gevlucht. Werd ze op de ene bodem vertreden en onderdrukt? Ze heeft in een ander klimaat wortel geschoten en gebloeid. Brandstapels, schavotten, gevangenissen, boetes en straffen zijn niet in staat geweest om haar te vernietigen. Haar vervolgers zijn gestorven en naar hun eigen plaats gegaan. Maar Gods woord is levend gebleven, gewassen en vermenigvuldigd. Hoe zwak deze ware kerk in de ogen van mensen ook mogen lijken, ze is een aanbeeld dat in vroeger tijd menige hamer gebroken heeft en mogelijk nog veel meer hamers zal breken voordat het einde komt. Die u lieden aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. De belofte van onze tekst geldt voor het hele lichaam van de ware gemeente. Christus zal in de wereld nooit zonder getuigenis zijn. Hij heeft ook in de slechtste tijden een volk gehad. Hij heeft zelfs in de dagen van Agab 7000 mensen in Israël. De kerk kan in sommige landen buitengewoon laag aan de grond zijn gebracht. Maar de poorten der hel zullen haar nooit volledig overweldigen. De belofte van onze tekst geldt ook voor ieder afzonderlijk lid van deze gemeente. Sommigen van Gods volk zijn zozeer terneergeslagen en verontrust geweest, dat ze aan hun veiligheid gewanhoopt hebben. Sommigen zijn droevig gevallen, evenals David en Petrus. Sommigen zijn voor een tijd van het geloof afgeweken. Velen zijn op de proef gesteld door wrede twijfels en vrees. Maar tenslotte zijn ze allemaal veilig thuisgekomen, zowel de jongste als de oudste, zowel de zwakste als de sterkste. En zo zal het zijn tot het einde toe. Gemeente, kunt u voorkomen dat de zon morgen opkomt? Kunt u voorkomen dat het eb en vloed is? Kunt u voorkomen dat de planeten in hun eigen banen ronddraaien? Dan en dan alleen kunt u ook voorkomen dat een gelovige, hoe zwak ook, zalig wordt. Dat elke levende steen in die gemeente die op de steenrots is gebouwd, hoe klein of onbetekenend zo'n steen er misschien ook uitziet, definitief veilig is. De ware kerk is het lichaam van Christus. Niet één been van dat verborgen lichaam zal ooit verbroken worden. De ware kerk is de bruid van Christus. Zij die God in een eeuwig verbond samengevoegd heeft, zullen nooit gescheiden worden. De ware kerk is de kudde van Christus. Toen de leeuw kwam en een lam uit Davids kudde wegnam, stond David op en redde het lam uit zijn muil. Dat zal Christus ook doen. Hij is Davids grote zoon. Geen enkel ziek lam in de kudde van Christus zal verloren gaan. Hij zal ten laatste dagen tot zijn vader zeggen, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. De ware kerk is de tarwe van deze wereld. Ze kan gezeefd, gewend, geslagen, op en neer geworpen worden, maar niet één korrel zal verloren gaan. Het onkruid en kaf zal verbrand worden. De tarwe zal in de schuur verzameld worden. De ware kerk is het leger van Christus. De overste leidsman van onze zaligheid verliest nooit één van zijn soldaten. Zijn plannen worden nooit verijdeld. Zijn voorraden raken nooit op. Zijn monsterrol is aan het einde hetzelfde als in het begin. Maar zo is het niet met het leger van Christus. Niet één van zijn soldaten zal uiteindelijk gemist worden. Hij zelf verklaart, ze zullen niet verloren gaan. De duivel kan sommigen van de leden van de ware kerk in de gevangenis werpen. Hij kan doden, verbranden, martelen en ophangen. Maar nadat hij het lichaam gedood heeft, kan hij er verder niets meer mee doen. Hij kan de ziel nooit beschadigen. Ik ga ervan uit dat geen enkele hoorder ooit zal toelaten dat vrees hem belet om te beginnen aan het dienen van Christus. Hij aan wie u uw ziel toevertrouwt, heeft alle macht in hemel en op aarde en hij zal u bewaren. Hij zal u nooit verworpen laten worden. Familiebetrekkingen kunnen tegenstand bieden, buren kunnen spotten, de wereld kan lasteren en spotten. Vrees niet, de machten der hel zullen uw ziel nooit overweldigen. Hij die voor u is, is meerder dan allen die tegen u zijn. Christus zal altijd voor zijn eigen gemeente voorzien. Christus zal ervoor zorg dragen dat de poorten der hel dezelfde niet zullen overweldigen. Alles gaat goed, ook al zien onze ogen dat niet. De koninkrijken van deze wereld zullen nog eens de koninkrijken van onze God en van zijn Christus worden. Rest ons nog een enkel woord van toepassing. Gemeente, mijn eerste woord van toepassing zal een vraag zijn. En wat zal ik dan vragen? Ik vraag u, bent u lid van de ene ware kerk van Christus? Bent u in de hoogste en beste zin een kerkmens in Gods ogen? Ik heb het over de gemeente die op de steenrots is gebouwd. Ik vraag u heel plechtig, bent u lid van die gemeente? Bent u verbonden met het grote fundament? Bent u op de steenrots? Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Getuigt de Geest met uw geest dat u één bent met Christus en dat Christus één met u is? Ik smeek u in Gods naam om deze vragen ter harte te nemen. Gemeente, als u niet bekeerd bent, behoort u nog niet tot de gemeente op de steenrots. Laat iedereen op zichzelf toezien als hij geen bevredigend antwoord op deze vraag kan geven. Pas op dat u uw ziel niet voor alle eeuwigheid schipbreuk laat lijden. Pas op dat de poorten der hel u niet tenslotte overweldigen, dat de duivel u niet als zijn eigendom opeist en dat u niet voor eeuwig verworpen wordt. Pas op dat u niet ter helle neerdaalt vanuit het land met zoveel Bijbels en in het volle licht van het evangelie van Christus. Pas op dat u niet tenslotte aan de linkerhand van Christus zult worden aangetroffen. Mijn tweede woord van toepassing zal een uitnodiging zijn. Ik richt ze tot iedereen die nog geen ware gelovige is. Ik zeg tegen u, kom en voeg u zonder uitstel bij de ene ware kerk. Kom en verbind u met de Heere Jezus Christus in een eeuwig verbond dat niet zal worden vergeten. Let u goed op wat ik zeg. Ik betuig plechtig dat u de bedoeling van mijn uitnodiging niet verkeerd moet begrijpen. Ik verzoek u niet de zichtbare kerk waartoe u behoort te verlaten. Ik verafschuw alle afgoderij als het gaat om bepaalde vormen of groeperingen. Ik walg van een geest die bekeerlingen probeert te maken. Maar ik verzoek u tot Christus te komen en zalig te worden. De dag van de beslissing moet eens aanbreken. En waarom niet dit uur? Waarom niet vandaag, zolang het het heden genaamd wordt? Waarom niet deze avond, voordat de morgen opkomt? Kom tot hem die voor zondaars stierf aan het kruis en alle zondaars uitnodigt om door het geloof tot hem te komen en zalig te worden. Kom tot mijn meester Jezus Christus. Kom, zeg ik, want alle dingen zijn u gereed. De barmhartigheid is voor u gereed. De hemel is voor u gereed. De engelen zijn gereed om zich over u te verblijden. Christus is gereed om u te ontvangen. Christus zal u gaarne ontvangen en u verwelkomen onder zijn kinderen. Kom in de ark. De zondvloed van Gods toorn zal spoedig over de aarde losbreken. Kom in de ark en wees veilig. Kom in de reddingsboot van de ene ware kerk. Deze oude wereld zal weldra in stukken breken. Hoort u het kraken niet? De wereld is slechts een wrak dat vastzit op een zandbank. De nacht is voorbij gegaan. De golven beginnen zich te verheffen. De wind komt op. De storm zal het oude wrak spoedig uit elkaar laten vallen. Maar de reddingsboot is te water gelaten. En wij, de dienaars van het evangelie, smeken u om in de reddingsboot te komen en gered te worden. Wij smeken u om tot Christus te komen. Misschien vraagt u, hoe kan ik dan komen? Mijn zonden zijn te veel. Ik ben nog te goddeloos. Ik durf niet te komen. Weg met die gedachte. Het is een verzoeking van de Satan. Kom tot Christus als een zondaar. Kom zoals u bent. Luister naar de woorden van dat prachtige lied. Zoals ik ben, pleit anders niet dan dat uw bloed mijn redding biedt. Mijn redding biedt. En dat gij zelf mij roepen liet, o Lam van God, ik kom. Dit is de weg om tot Christus te komen. U moet komen zonder ergens op te wachten of ergens om te wachten. U moet komen als een hongerige zondaar om verzadigd te worden. Als een arme zondaar om rijk gemaakt te worden. Als een slechte, niets verdienende zondaar om met de gerechtigheid bekleed te worden. Als u zo komt, zal Christus u willen ontvangen. Die tot Christus komt, zal hij geenszins uitwerpen. O kom, kom tot Jezus Christus. Kom door het geloof in de ware kerk en word zalig. Laat ik tot slot een woord van vermaning spreken tot alle gelovigen. Streef ernaar een heilig leven te leiden. Wandel waardig de kerk waartoe u behoort. Leef als hemelburgers. Laat uw licht voor de mensen schijnen, zodat de wereld profijt kan trekken uit uw gedrag. Laat hen weten van wie u bent en wie u dient. Wees brieven van Christus bekend en gelezen van alle mensen, geschreven met zulke duidelijke letters, dat niemand van u kan zeggen, ik weet niet of hij of zij een lid van Christus is of niet. Hij die niets kent van werkelijke, praktische heiligheid, is geen lid van de gemeente op de steenrots. Streven naar een moedig leven te leiden, beleid Christus voor de mensen. Welke positie u ook bekleedt, beleid Christus in die positie. Waarom zou u zich voor hem schamen? Hij schaamde zich niet voor u aan het kruis. Hij is bereid om u nu te beleiden voor zijn Vader in de hemel. Waarom zou u zich voor hem schamen? Wees vrijmoedig. Wees heel vrijmoedig. Een goede soldaat schaamt zich niet voor zijn uniform. Een ware gelovige behoort zich nooit voor Christus te schamen. Streef ernaar een vreugdevol leven te leiden. Leef als mensen die de zalige hoop verwachten, de tweede komst van Jezus Christus. Dit is het vooruitzicht waarnaar wij allemaal zouden moeten uitzien. Wij zouden niet zozeer vol moeten zijn van de gedachte dat we naar de hemel gaan, als wel van de gedachte dat de hemel naar ons toe komt. Er komt een goede tijd voor heel Gods volk, een goede tijd voor heel de gemeente van Christus, een goede tijd voor alle gelovigen, een slechte tijd voor de onboedvaardigen en ongelovigen, maar een goede tijd voor de ware christenen. Laten we wachten op, uitzien naar en bidden om die goede tijd. Spoedig zullen de steigers afgebroken worden. Spoedig zal de laatste steen gelegd worden. De topsteen zal op het gebouw geplaatst worden. Nog een korte tijd en de volle schoonheid van de gemeente die Christus bouwt zal duidelijk te zien zijn. Spoedig zal de grote bouwmeester zelf komen. Aan de verzamelde werelden zal een gebouw getoond worden waarin geen onvolkomenheid zal zijn. De zaligmaker en de gezaligden zullen zich samen verblijden. Het hele heelal zal erkennen dat in het bouwen van Christus gemeente alles goed gegaan is. Zalig. In die dag zal het gezegd worden, al was het nooit eerder gezegd, zalig zijn allen die behoren tot de gemeente op de steenrots. Amen. Heren, we hebben uw woord gehoord. En nu is het van 2-1, of door genade, op de steenrots gebouwd, of niet op de steenrots gebouwd. Van nature leven we niet op die steenrots. En daarom smeken wij om dat genadewerk Gods. Bouwt u uw kerk, Heren, onder ons, onder jong en oud, want het is nog het heden van de genade. Heren, mag het woord wat we gehoord hebben gezegend worden. Wilt u het in zondaars harten brengen door de Heilige Geest, om te overtuigen dat alleen zij die op die steenrots gebouwd zijn, veilig zijn. Want buiten hem zullen we verloren gaan. Heere, mag het meegaan in de zin van de gedachten. Mag het ook tot onderwijs voor uw kinderen zijn. Wat heeft uw volk een toekomst? Wat hebben ze een God waar ze toch ook naar zouden moeten verlangen? Wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen? Heere, we danken u voor uw woord. We belijden voor u al het zondige. Wat erin is van al het zondige wat we doen. In het lezen, in het luisteren. In alle dingen, Heere, we belijden het voor u. Was ons dan, reinig ons in uw bloed. Wilt u ook met ons zijn in het verdere van deze dag? Ook vanavond, als we uw woord weer zullen horen, helpt u de dominee in het voorgaan, gort aan met uw geest en wees nog in ons midden. Hoor ons dan uit de hemel, alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan tenslotte zingen van Psalm 35, het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijder een tocht tekeer, wil spies, rondas en schild gebruiken, om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun de optocht, treed vooruit, zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween, en zeg haar, ben uw heil alleen. Psalm 35, het eerste vers. Eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.